Gemeente, namens de kerkraad deel ik u mee dat er in deze dienst één collecte zal worden gehouden. Die is bestemd voor de kerk. Aanstaande zondag 12 juli zal er 's morgens leesdienst zijn. 'S middags begint de dienst net als vandaag om 16:00. En in die dienst hoop ik u dan het woord te bedienen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 38, Psalm 38, het 6e en het 11e vers. Ik ben door uw wet te schenden, krom van lenden, vol van druk, benauwd van hart. En het 11e, die voorheen mij teer beminden en mijn vrienden wijken, angstig voor mijn plaag. 6 en 11 van 38. We lezen uit het 5e hoofdstuk van het 2e Koningenboek, de eerste 14 versen. Vers 1 tot en met 14 van 2 Koningen 5. En na de schriftlezing zingen we Psalm 136, het 4e vers: looft Gods macht die onbeperkt gadeloze wonderen werkt. 136. het vierde vers. Naaman nu, de krijgsoverste van de koning van Syrië, was een groot man voor het aangezicht van zijn heer en van hoog aanzien, want door hem had de Heere de Syriërs verlossing gegeven. Zo was deze man een strijdbaar held. Doch meelaats. En er waren benden uit Syrië getogen en hadden een kleine jonge dochter uit het land van Israël gevankelijk gebracht, die in de dienst van de huisvrouw van Naaman was. Deze zeide tot haar vrouw: och, of mijn heer ware voor het aangezicht van de profeet die te Samaria is, dan zou hij hem van zijn melaatsheid ontledigen. Toen ging hij in en gaf het zijn heer te kennen. En hij ging heen en nam in zijn hand 10 talenten zilver en 6000 sikkelen goud en 10 wisselklederen. En hij bracht de brief tot de koning van Israël, zeggende: zo wanneer nu deze brief tot u zal gekomen zijn, zie, ik heb mijn knecht Naaman tot u gezonden, dat gij hem ontledigt van zijn melaatsheid. En het geschiedde, als de koning van Israël de brief gelezen had, dat hij zijn klederen scheurde en zeide: ben ik dan God om te doden en levend te maken, dat deze tot mij zendt om een man van zijn melaatsheid te ontledigen? Want voorwaar, merk toch en ziet dat hij oorzaak tegen mij zoekt. Maar het geschiedde, als Elisa, de man Gods, gehoord had dat de koning van Israël zijn klederen gescheurd had, dat hij tot de koning zond om te zeggen: waarom hebt gij uw klederen gescheurd? Laat hem nu tot mij komen. Zo zal hij weten dat er een profeet in Israël is. Alzo kwam Naaman met zijn paarden en met zijn wagen en stond voor de deur van het huis van Elisa. Toen zond Elisa tot hem een bode, zeggende: ga heen en was u 7 maal in de Jordaan, en uw vlees zal u wederkomen en gij zult rein zijn. Maar Naaman werd zeer toornig en toog weg en zeide: zie, ik zeide bij mijzelf, hij zal zekerlijk uitkomen en staan en de naam van de Heere zijn God aanroepen en zijn hand over de plaats strijken en de melaatse ontledigen. Zijn niet Abana en Farpar, de rivieren van Damascus, beter dan alle wateren van Israël? Zou ik mij in die niet kunnen wassen en rein worden? Zo wendde hij zich en toog weg met grimmigheid. Toen traden zijn knechten toe en spraken tot hem en zeiden: mijn vader, zo die profeet tot u een grote zaak gesproken had, zoudt gij ze niet gedaan hebben? Hoeveel te meer nadien hij tot u gezegd heeft: was u, en gij zult rein zijn. Zo klom hij af en doopte zich in de Jordaan 7 maal naar het woord van de man Gods. En zijn vlees kwam weder, gelijk het vlees van een kleine jongen. En hij werd rein. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En spreek dan in ieder in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, we willen vanmiddag gaan overdenken wat we vinden in het gelezen schriftgedeelte. Het eerste stukje van de geschiedenis van de genezing van Naaman. En dat wil zeggen de verse 1 tot en met 3. Vers 1 tot en met 3 van 2 Koningen 5. Naaman nu, de krijgsoverste van de koning van Syrië, was een groot man voor het aangezicht van zijn heer en van hoog aanzien, want door hem had de Heere de Syriërs verlossing gegeven. Zo was deze man een strijdbaar held, doch melaats. En er waren benden uit Syrië getogen en hadden een kleine jonge dochter uit het land van Israël gevankelijk gebracht, die in de dienst van de huisvrouw van Naaman was. Deze zeide tot haar vrouw: och, of mijn heer ware voor het aangezicht van de profeet die te Samaria is, dan zou hij hem van zijn melaatsheid ontledigen. We willen samen bidden. Heere, we willen samen uw heilig aangezicht zoeken, nu gij ons op deze plaats in dit kerkgebouw bij elkaar brengt. We zeggen u er dank voor dat we deze dag mogen beleven, deze zondag. En dat u op deze zondag nog tot ons wilt komen met het woord des levens, der zaligheid. U geeft ons nog weer een boodschap, Heere, die niet ons verderf en onze ondergang, maar ons behoud bedoelt. Mogen we die verstaan als u ons laat zien wie we zijn, maar als u ons ook laat zien wie gij zijt. Als u ons laat zien dat we verloren zondaren zijn, van wie niets meer te verwachten is. Maar als u ons ook laat zien dat gij genadig en barmhartig zijt en dat door u, ja door u alleen, zondaren behouden niet alleen kunnen worden, maar ook zullen worden. Daar staat u zelf voor in. U hebt niet alleen een arm met macht en groot vermogen, maar u bent ook de God die het op u genomen hebt om uw gemeente te vergaderen. Heer Jezus, gij zijt ten hemel gevaren en gij hebt een plaats aan de rechterhand van uw Vader gekregen, en vandaar hebt gij uw geest uitgezonden, en door woord en geest bent u bezig uw gemeente te vergaderen, te bouwen op dat fundament dat gij zelf gelegd hebt. U zorgt ervoor dat er stenen, levende stenen zijn, die in dat geestelijke huis ingevoegd kunnen worden. Gij brengt ze toe, Heere. Gij bouwt ze op dat fundament. Gij zorgt ervoor dat ze toegebracht worden, zondaren, op wie gij uw hart gezet hebt. En dat doet gij, Heere, door de verkondiging van uw woord. Dat geeft ons ook hoop, dat we niet tevergeefs bij elkaar komen als het kerk is, als we als gemeente onder uw woord mogen verkeren. Dat is geen nutteloos werk. Dan zijn we toch daar waar gij uw genade openbaart. waar gij dat werk doet, Heere. En zo hebt u het ook gewild. We danken u ervoor, o God, dat we altijd nog in vrijheid bijeen mogen komen. En dat ons geen hindernissen in de weg gelegd worden. Behalve de hindernissen die wij zelf oproepen. En dat gebeurt nogal eens een keer. De hindernissen die er zijn ook van binnenuit. We kunnen onszelf in de weg staan en zitten. We kunnen met onze gedachten, onze eigen gedachten over allerlei aardse dingen en beslommeringen zo bezet zijn dat er niet eens plaats is voor uw woord. Dan zijn we lichamelijk wel in de kerk, maar onze geest zwerft elders. En onze ziel is er niet bij en ons hart is er niet in. Dat kan onder het preken zo zijn, dat kan onder het luisteren zo zijn. Heren, om echt te spreken en echt te luisteren zijn we ook alweer helemaal van u afhankelijk. En zeker als het om de toepassing gaat, om het verstaan van uw woord. Als het erom gaat dat uw woord ingang krijgt in ons leven voor de eerste keer of bij vernieuwing. Hoe zouden wij ons eigen gesloten hart kunnen openen? Hoe zouden wij onze geest kunnen doen buigen voor u en ons hart kunnen ontsluiten voor u? O Heere, wij bidden u om uw geest die onwederstandelijk werkt, die vrijmachtig, die soeverein werkt, die is als de wind waarvan gij zelf zegt de wind blaast waarheen hij wil. En ge hoort zijn geluid, maar ge weet niet van waar hij komt of waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Het wordt wel gemerkt, Heere. Er zijn wel tekenen die erop wijzen dat we uit de geest geboren zijn. Als dat wonder geschieden mag. Geef dat dat onder ons ook zo mag wezen. En laat de geest werken. Laat de geest vrijmachtig werken, zoals hij dat in Damascus deed. In het leven van die Melaatse Syriër, die er zo ellendig aan toe was, maar die door u werd opgezocht. En u gebruikte er ook een middel voor, een simpel middel, getuigenis van een jong meisje. Heren, zo kan het gaan. Het kan ook gaan door de prediking van uw woord vanmiddag. Dat is als een boodschap die doel treft, die raak is, die we nooit meer kwijtraken, waar we wel in moeten geloven, omdat het onwederstandelijk gewerkt wordt. Heere, schenk dat voor het eerst of opnieuw. Schenk die overtuiging dat wij verloren mensen zijn en dat er alleen hoop voor ons is als we terechtkomen bij u, aan uw voeten, bij uw kruis, Heer Jezus, bij uw bloed, bij uw offer, bij uw gerechtigheid. Wilt u in ons midden zijn? Wilt u ook gedenken aan degenen die hier niet kunnen zijn? U weet wat de oorzaak van de afwezigheid is. Ziekte, ouderdom, nog weer andere dingen. Heren, wees u genadig, ook aan hen die niet meer naar de kerk kunnen. Bezoekt u ze met uw heil. Denk aan zieken, denk aan beproefden, denk aan alleenstaanden, aan rouwdragenden, aan mensen die het waardoor dan ook moeilijk hebben in hun leven. Terwijl anderen om hen heen misschien reden tot vreugde en tot blijdschap hebben, hebben zij voor hun gevoel soms alleen maar reden tot droefheid en ligt er een last op hun leven. Heren, zo kan het zijn in ons leven. Het uitnemendste, zo zegt de schrift, is moeite en verdriet. En als dat werkelijkheden voor ons worden, ach, dan weten we soms ook niet meer waarheen en waar we het zoeken moeten. En dan kan alles zo onder een sluier liggen en zo donker zijn dat ons leven aan alle kanten schijnt ingeperkt en bekort te worden. Maar Heere, gij zijt toch de God die erboven staat. En omdat u erboven staat, blijft er toch, al is links of rechts en voor en achter elke weg toegesloten, nog wel een weg naar boven open. Geef dat dat gezien en beleefd mag worden. Dat dan ook echt dat woord wat u gesproken hebt in de praktijk betekenis mag hebben, juist voor lastdragers. Stort voor mij uit uw ganse hart. Ik ben een toevlucht te allen tijden. Heere, wees gij met alle arbeid in uw koninkrijk. Sterk uw knechten, die gij geroepen, die gij uitgezonden hebt. Geef hen een mond om te spreken. Geef hen ook vreugde in de arbeid. Geef hen ook iets te zien van de vrucht op de arbeid. En laat zo uw rijk komen, Heere, ook vandaag. Daar waar uw woord verkondigd mag worden. Vergeef onze zonden. Scheld alles kwijt, Heere, wat we tegen u misdreven hebben. En verzoen onze schuld. Zie ons aan in de Heere Jezus, uw geliefde Zoon. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid tot de dienst der offeranden en wij zingen uit de 142ste psalm, het 4e, 5e en 6e vers. Psalm 142, het 4e, 5e en 6e vers. Gemeente, als er in die tijd kranten hadden bestaan en als de fotografiekunst uitgevonden was, dan had de foto van Naaman nogal eens een keer in de krant gestaan. Een beroemdheid uit zijn dagen. Een man met kwaliteiten. Een man met grote voorrechten. Een man, je zou zeggen, die alles heeft wat het hart van een mens kan begeren. Die bereikt heeft waar velen in hun jonge jaren van hebben gedroomd. Legeraanvoerder, de opperbevelhebber van het leger van Syrië en nog ook een succesvol man daarbij. Want hij heeft meer dan eens overwinningen mogen behalen en hij heeft de Syrische legers in vreugde en met roem beladen mogen terugleiden naar Damascus, na weer een nieuwe veldslag te hebben gewonnen en na weer nieuwe veroveringen te hebben behaald. En dat heeft tot gevolg gehad dat de man in aanzien kwam te staan. Dat hij met roem overladen was. Hij deelt in de gunst van het volk. Hij is een populaire figuur. Hij deelt in de gunst van zijn koning. Misschien zijn er wel liederen, volksliederen gemaakt waarin zijn naam op ieders lippen was. Zijn positie en hoog aanzien heeft hem ook financieel geen windeieren gelegd. Want als wij lezen wat hij straks allemaal meeneemt op zijn reis naar de koning van Israël en naar Elisa, dan duizelt het ons. Een rijk man, een man van hoog aanzien, een populair man, een invloedrijk mens. Wat wil je nog meer? Heeft hij alles zo of niet? Ik zou zeggen ja. Maar er is een maar aan verbonden. Of zoals de tekst zegt, een doch. En dat doch haalt een streep door alles wat ik zo pas gezegd heb. Want wat blijft er nou over van je roem en je aanzien en je rijkdom en je populariteit als je melaats bent? En dat was hij. Melaats. Hij leed aan een vreselijke ziekte, een ongeneeslijke ziekte. Een ziekte waarbij het menselijk lichaam stukje bij beetje werd afgebroken. Waarbij nu is hier, dan is daar een stukje van het lichaam, ledematen of wat dan ook, wegrotten en afvielen. Hij leed aan een ziekte waardoor hij mismaakt zou worden. Waardoor hij er afzichtelijk uit zou gaan zien. En het gevolg zou zijn dat hij door iedereen nu nog vereerd, maar dan door iedereen gemeden zou worden. Dat hij uitgestoten zou worden. En één ding wist hij ook zeker, Naaman, dat hij vroeg of laat aan deze ziekte zou gaan sterven. En melaatse is eigenlijk al een levende dode. En melaatse is iemand die het graf altijd vlakbij hem heeft. Dat lot heeft Naaman getroffen. Waarschijnlijk is de ziekte op het moment waarop wij met Naaman in dit Bijbelhoofdstuk in aanraking komen, waarschijnlijk is de ziekte dan nog in zijn beginstadium. En kan Naaman het nog verbergen voor de buitenwereld? Maar hij zelf weet genoeg en zijn vrouw weet ook genoeg. En hij heeft het zijn koning, zijn heer, ook verteld en die weet het ook. En Naaman herinnert zich nog heel goed die morgen, nog niet zo lang geleden, toen hij die verdachte plek op zijn lichaam constateerde. En toen de vrees hem besprong, ik zal toch niet meer laat zijn. En hij herinnert zich nog heel goed hoe hij angstvallig die plek in de gaten gehouden heeft. Eerst zei hij het niet tegen zijn vrouw om haar niet nodeloos ongerust te maken, maar na een paar dagen toen het er nog steeds zat en toen hij dacht dat het ook groter begon te worden, toen heeft hij het ook tegen haar moeten zeggen. Hij heeft nog gehoopt dat het vanzelf over zou gaan. Hij heeft er misschien zelf uit zijn huisapotheek wat middeltjes op gebruikt en toegepast. Maar het ging niet over. En inderdaad, het werd groter. En het was melaatsheid. En toen naar de dokter, natuurlijk, vanzelfsprekend. Gelukkig hoefde hij zich niet te ontzien. Hij hoefde niet naar de eerste, de beste dokter te gaan. Hij hoefde ook niet te rekenen. Hij kon het gelukkig goed doen. En daardoor kon hij de beste doktoren, de beste specialisten van die tijd inschakelen. Maar waar hij ook kwam, het antwoord was iedere keer hetzelfde. Ze moesten allemaal het hoofd schudden en ze zeiden, we kunnen niets voor u doen. En al zou hij er nog veel meer geld voor hebben neergeteld, zou hem niet hebben gebaat. Toen redde de gunst van zijn koning hem ook niet meer. En de gunst van het volk ook niet. En wat hij bereikt had in zijn leven ook niet. Alles wat toen in zijn leven door hem bijeen verzameld was, al wat uit het stof was, begon al een einde te nemen. En nu zit die plek nog wel onder zijn prachtige gedecoreerde uniform, zodat een ander het nog niet ziet. Hij ziet het pas als hij zich uitkleedt. Maar hij weet dat de ziekte wel verder gaat. Dat ligt in de aard van de kwaal. Je kunt dat niet stoppen. Dat gaat verder. Straks wordt het ook zichtbaar. Op zijn gezicht. Op zijn handen. Er komt een moment, misschien al heel spoedig, dat hij naar zijn koning toe moet om zijn ontslag in te dienen. Om ziekteverlof aan te vragen. En dan weet hij dat hij nooit meer in dienst zal terugkeren. Dan moet hij zijn carrière beëindigen. Er komt een moment dat hij thuis niet meer blijven kan. Dat hij zijn huis uit moet. En dan nog een paar jaren van eenzaam smartelijk lijden, van een ellendig bestaan. Zo zal het gaan. Zo ging het bij die en zo ging het bij die. En er zijn voorbeelden genoeg. En in slapeloze nachten ziet Naaman het meermalen voor zich. En er is niks aan te doen. Het kan niet gestopt worden. Wat een angsten doorstaat zo'n mens. Al heeft hij dan nog zoveel bereikt, dan is hij toch maar een ellendige. En als je dat nou ook nog van Naaman weet, dan is er niemand in Syrië die nog jaloers op hem wordt. Niemand. Naaman weet er niets van als hij bezorgd aan zijn toekomst denkt. Hij beseft het op geen stukken na waar dit alles nog eens een keer toe leiden zal. Hij weet niet van de God van Israël af. Hij weet niet dat de God van Israël zijn plannen maakt. Dat hij dat vrijmachtig doet. Naaman weet niet dat het het plan van de Heere is om deze Naaman met zijn woord in aanraking te brengen. En om via Naaman ook zijn woord in Syrië bekend te maken. Daar weet Naaman niets van. Daar kan hij op dat moment ook niets van weten. Hoe zou hij het weten? Maar dat zit er van Gods kant bezien wel achter. Deze ziekte heeft een doel, maar dat komt later pas openbaar. Gemeente, intussen is dit geval van Naaman nog weer eens een keer een illustratie van wat er met ons aan de hand is. Melaatsheid, u weet dat, is in de Bijbel meer dan eens het beeld van de kwaal waaraan wij allemaal lijden. Neem alleen Jesaja 1, het eerste hoofdstuk uit het profetenboek van Jesaja, waar Jesaja de melaatsheid gebruikt als een beeld om de geestelijke situatie van Israël mee te typeren. Van de hoofdschedel af tot de voetzool toe zijn ze in geestelijk opzicht melaats. En waarom is die melaatsheid zo sprekend, zo veelzeggend beeld van de zondaar? Omdat melaatsheid, we zagen het, een ongeneeslijke ziekte is. Een dodelijke ziekte. Die alsmaar verder gaat, totdat de dood het gevolg is. Omdat de melaatsheid een kwaal is waar een mens niets tegen kan doen. Waar geen kruid tegen gewassen is. Een kwaal waar geen medicijn voor bestaat. En door die ziekte zijn wij allemaal aangetast. Geloof dat, omdat God het zegt. Geloof dat. Allemaal, in Gods ogen, in de ogen van medemensen misschien niet, in onze eigen ogen misschien ook niet. Als wij in de spiegel kijken, maar dat is altijd een spiegel die vertekent. Als wij in onze spiegel kijken, dan zien we er altijd beter uit dan we in werkelijkheid zijn. Als we in Gods spiegel gaan kijken, dan komt de werkelijkheid openbaar. Maar onze spiegels, die deugen niet. Als wij in onze spiegel kijken, dan zien we er nog fatsoenlijk netjes uit. Maar in Gods ogen, hoe zijn we dan? Ik ben door uw wet te schenden, krom van lenden, vol van kommer en verdriet, misvormd door duizend en meer zonden. Zonde maakt de mens lelijk, afzichtelijk. En bovendien is de zonde dodelijk. Zijn er geen uitzonderingen? Nee. In alle kringen is deze kwaal doorgedrongen. Overal. Er is geen cirkel in de maatschappij of deze ziekte is daar ook al aanwezig. Die ziekte houdt geen halt. Net zo min als dat de melaatsheid halt hield bij het huis. Het zal wel een landhuis geweest zijn van Naaman. De ziekte, de melaatsheid, liet zich niet afkopen met geld of goed. Niets kan ook de kwaal van de zonde afweren. Heeft de Heere dat in zijn woord niet gezegd? Dan zien we dat er geen uitzonderingen zijn. Gods woord zegt ons, er is niemand rechtvaardig. Er is niemand die God zoekt. Allemaal afgeweken. Allemaal onnut geworden. Dat is Gods oordeel. Jazeker, we zijn allemaal aangetast. En wat je ook allemaal van jezelf kunt zeggen en wat een ander van je kan zeggen en wat er ook allemaal echt waar is in aardse, naar aardse begrippen en maatstaven gemeten en wat we ook bereikt hebben of ooit nog zullen bereiken, er staat altijd, komma, doch, melaats achter ons levensverhaal. Doch een zondaar. Doch ongeneeslijk ziek. Verloren. Ja, je kunt allerlei deugden opnoemen. Dat wordt hier van Naaman ook gedaan. Als een kwaliteiten worden opgesomd. Daar hoeven we niet omheen. En zo kan er van u misschien gezegd worden, kijk, dat is een oprecht mens en dat is een ijverig mens en dat is een eerbaar mens en dat is iemand die hard werkt en die... Maar God zegt, na dat alles, doch melaats. Het geldt van u misschien, en dat kan misschien door de kerkraad getuigd worden, dat is een trouwe kerkganger, dat is een aandachtige kerkganger, dat is een meelevend mens, dat is een belangstellende jongen, dat is een geïnteresseerd meisje. Het kan allemaal waar zijn. De Heere zegt erachteraan, doch melaats. We kunnen gewillige mensen zijn, we kunnen gehoorzame mensen zijn, wat dan ook. God zegt, doch melaats. En er is geen uitzondering. De zonde is net als de dood tot alle mensen doorgegaan en heeft zich overal genesteld, overal zich verspreid. Iedereen is er door aangegrepen en iedereen zal toch een keer aan die dodelijke kwaal sterven gaan. Boven ons hoofd hangt de donkere dreigende wolk van de eeuwige dood. Kinderen des toorns die in het rijk van God niet kunnen komen. Doch, melaats. Maar is daar niks aan te doen? Probeer het maar. Probeer het maar uit de huisapotheek met pleisters en een crème of een zalf of een pil of wat dan ook. Probeer het maar. Ernstiger worden. Meer je Bijbel lezen. Meer bidden. Daar is niks verkeerds mee. Natuurlijk niet. Zoekt dagelijks mijn aangezicht. Onderzoekt de schriften. Dus het zou echt geen kwaad kunnen om meer, vaker, het woord van God te openen en te onderzoeken, bidden te onderzoeken. Maar je kwaal geneest daardoor niet. Integendeel, je komt er dan achter, nog meer achter, hoeveel er al ziek is in je leven. En het wordt al hopelozer. En dan word je inderdaad voor eigen waarneming al zieker. Komt er dan nog ooit wel wat van ons terecht? Gemeente, weet u van die kwaal? Hebt u het eens een keer ontdekt? Zoals Naaman dat ook een keer ontdekte. Ach. Hebt u het ook ontdekt in uw leven? Dat we afgeweken zijn van God. Dat er schuld ligt. Of zijn wij net als zoveel die er overheen leven. Die zeggen, oh het zal wel meevallen. En die zichzelf wijs maken ook dat het wel mee zal vallen. Die zich inbeelden dat ze gezond zijn. En die altijd in zo'n misvormende spiegel kijken. En dan denken, zie je wel, het ziet er nog goed uit. En zolang we onwedergeboren zijn, zolang ons verstand, ons geestelijk verstand niet verlicht is, zolang de geest ons nog niet heeft laten zien in de ware wet die der vrijheid is, in die spiegel waarvan we in het eerste hoofdstuk van de Jacobusbrief lezen, zolang we daar nog geen zicht op hebben, maken we onszelf altijd van alles en nog wat wijs. En dan komt het altijd naar onze maatstaven en berekeningen nog wel goed ook. Bent u zo? Of bent u als die anderen die doen wat de Bijbel noemt de breuk op het lichtst genezen? Die zijn er, die waren er in de dagen van de profeten. Vandaar dat je het in het Oude Testament ook terugvindt, dat soort typeringen. Die zijn er nog, mensen, christenen die de zonde niet over het hoofd zien. Die er best erg in hebben dat er zonden zijn in het leven. Die dat ook willen erkennen. Maar die toch van mening zijn dat de zonden niet zo ernstig zijn. Niet dodelijk. Het is er wel, de zondekwaal. Maar daar is nog wel wat aan te doen. Het is net zoiets, niet als melaatsheid, maar als een flinke griep, waar je met aspirine en met andere medicijnen nog wel wat aan kunt doen. Dan knap je wel weer op. En zo zijn er heel wat die de aspirine van de christelijkheid slikken en denken dat ze daardoor opknappen en dat het leed nu geleden is. Ze geloven, denken ze, ze zijn toch ook ernstig. En ze gaan toch ook naar de kerk. En ze hebben toch ook belijdenis gedaan. En ze vieren toch ook avondmaal. En dat is het dan. Maar dat de zonde als melaatsheid is, dodelijk, ongeneeslijk. En dat de dingen die ik zo pas noemde het geneesmiddel niet zijn, dat hebben ze niet begrepen. Als we dat gaan ontdekken, gemeente, dan komen we van die kwaal niet zo makkelijk meer af. Dan kunnen we het op die manier niet meer redden. Integendeel, dan gaan we hoe langer hoe meer aan al onze eigen probeerselen wanhopen. Weet u, dan wordt verlost worden van die kwaal aan de ene kant, aan onze kant, een onmogelijkheid. Dan gaan we ook beseffen dat we het niet bij die of bij die, nog minder bij onszelf moeten zoeken, maar dat we bij een ander moeten zijn. Dan brengt de Heere ons aan een eind. Kwaal vluchten. Maar ik kon nergens heen. Ik kon nergens meer heen, zodat men dood voor ogen scheen. Als mij geen hulp of uitkomst bleek. Ziet u, daar hebt u zo'n melaatse, geestelijk melaats, die het ontdekt heeft en die zegt, toen was er geen hulp meer. En toen was er geen uitkomst meer. Toen zat ik vast. Helemaal vastgelopen. En toen hielp het dokteren me niet. En toen kon je nergens meer op de been blijven. Gemeente, het is wat om zondaar te zijn. Daar denkt u toch niet licht en gering over. Daar leeft u toch niet overheen. Het is wat om een zondaar te zijn. Een verloren mens die tegen God heeft overtreden en die niet weet hoe het weer goed moet komen. Die het nooit meer goed kan maken. Het is wat om zondaar te zijn. Om wat God je heeft gegeven. In zijn goedheid heeft toevertrouwd. Die dat allemaal verkwanseld en doorgebracht heeft. Het is wat om verstand en lichaam en geest en ziel allemaal misbruikt te hebben. En in dienst van de zonde te hebben gesteld. Tegen God ingegaan. Het is wat om zondaar te zijn. Dat is veel erger dan we denken. En dat zit veel dieper dan we willen geloven. Dat is zo ingebed in ons leven, dat het ons hele leven doortrokken heeft. Als we dat ontdekken, hebben we toch geen rust meer. Dan wordt er toch nood in je ziel. Zolang we gezond zijn, hebben we de medicijnmeester niet nodig. Daarom laat de Heer het ons zien, dat we niet gezond zijn, maar ziek, dodelijk ziek. Uit het hart, ik zei zo pas, die kwaal zit ingebed in ons bestaan, uit het hart des mensen komen voort boze bedenkingen, enzovoort. En hoe zal er nou verlossing komen? Hoe zou er nou voor Naaman verlossing komen? De man staat elke morgen voor de spiegel en soms keert hij zich van de spiegel af met tranen in zijn ogen. En dan ziet zijn vrouw het. Dat hij maar amper in staat is om naar zijn koning te gaan om zijn werk te verrichten. En zij heeft er ook haar smart over. Ze zullen straks elkaar moeten gaan missen. En hoe? En ondertussen, en daar weet niemand wat van, niemand. Ondertussen is God bezig aan de genezing van Naaman. En niet alleen is God bezig te werken aan de genezing van Naaman, ook nog aan de zaligheid, aan de geestelijke verlossing van Naaman. Hoe doet God dat? Hoe kan deze heiden die nog nooit van de God van Israël gehoord heeft, ja, hij zal best van de God van Israël gehoord hebben, want hij weet van Israël en hij weet dat ze daar een andere God dienen, maar die godsdienst heeft nog nooit enige bekoring voor hem gehad. Daar is hij nog nooit van onder de indruk geweest. Hoe zal deze heiden nu met het woord van de God van Israël zo in aanraking komen dat het hem raakt, dat het zijn hart raken zal? Hoe kan hij, blinde heiden, nu van God gescheiden, ooit het heil van de Heere gaan erkennen? Laat u dat maar aan de Heere over. Want als de Heere iets wil bereiken, dan bereikt hij het. Als hij het besloten heeft, dan gebeurt het. Mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. Wat was Gods raad in het leven van Naaman? Hij zou hem gaan verlossen. Hij zou hem een toonbeeld van zijn vrijmachtige genade gaan maken. En hij zou op die manier in Syrië, in Damascus, bekend gaan maken dat er een God in Israël is. Ze moeten het ook daar weten. En daar gaat de Heer een hele wonderlijke gang voor. Voorlopig ook nog een hele raadselachtige gang. Niemand weet het. Maar als iemand het zou hebben geweten, zou hij het ook nog niet hebben begrepen. Want om Naaman in aanraking te brengen met het woord van de God van Israël, brengt de Heere iemand uit Israël bij hem in huis. Iemand die wel van de God van Israël weet. Iemand die wel in die God van Israël heeft leren geloven. Natuurlijk, het getuigenis van de Heere moet daar in het huis van Naaman klinken. Dus moet er iemand zijn die die God kent. Die voor die God krediet heeft. Die voor die God respect heeft. Die in de majesteit en in de almacht van die God gelooft. Zo iemand moet er in het huis van Naaman komen. En dan moet er nog een sfeer van vertrouwen groeien tussen Naaman en die persoon. En dan zal daar de boodschap klinken. Maar hoe komt die persoon daar? En nou sta je in één keer voor de majesteit van een God die geen rekenschap geeft van zijn daden. Nu sta je ineens voor de werkelijkheid dat God op zijn troon zit en regeert, maar dat er wolken en donkerheid om die troon heen zijn. Want het gebeurt, en daar zal Naaman ook wel van geweten hebben als legeraanvoerder, dat er zo af en toe overvallen in het grensgebied plaatsvinden. Syrische benden, als er geen geregelde oorlog gevoerd wordt, dan doen die Syrische soldaten het op een andere manier. Dan houden ze een soort plundertochten, overvallen net aan de andere kant van de grens, in dit geval dus in Israël, strooptochten waar ze door snelle overvallen een boerderij hier of een dorpje daar overvallen en buit maken, allerlei kostbaarheden meenemen en zo af en toe ook een paar mensen als slaven meenemen die ze in Damascus dan kunnen gaan verhandelen. En bij zo'n brutale, wrede roofoverval is daar ergens uit het noorden van Kanaan, van Israël, ook een jong meisje buitgemaakt en als slavin meegevoerd. En hoe, ik weet het niet, maar ze is in ieder geval terechtgekomen in het huis van Naaman. En ze heeft een speciale plaats gekregen in de huishouding van deze man, of beter gezegd van zijn vrouw. Zo heeft God een Jodin in het huis van Naaman geplaatst. Niet zomaar een Jodinnetje, maar het blijkt wel uit wat ze straks zegt, een godvrezend meisje. Een kind dat de Heere kende. En dat de Heere geloofde. En Gods bedoeling was dat via haar getuigenis Naaman het evangelie te horen zou krijgen. Ja, maar dat is allemaal duidelijk voor ons. We kijken er achteraf nog eens naar. En we lezen het verhaal zoals het beschreven staat. We kijken er achteraf naar. Wij kennen de afloop. Maar zij niet. Zij wist niet waar dat voor diende. Zij wist niet hoe dat zou gaan. En haar ouders, bij wie ze weggehaald was, wisten het al even min. Die staarden in raadselen, denkt u niet? Die zaten met onoplosbare raadsels. Voor hen was het iedere keer weer die vraag die als een hamer in hun hoofd klopte. Hoe kan God dat doen? Het was een godsdienstig gezin. Het was een godvrezend gezin. Daar hoorden ze bij degene die de knie voor Baal niet gebogen hadden. Daar leefden ze ook in die tijd van afval, toen zo velen wel de Baals en andere afgoden dienden. Daar leefden ze nog naar de inzettingen van de Heere. Daar hadden die vader en moeder dit kind, en als ze andere kinderen gehad hebben, ook hun andere kinderen nog opgevoed naar de eis van het verbond. Daar betekende de dienst des Heeren nog iets. Daar beheerste het woord van de Heere hun doen en laten nog. Daar hadden die ouders besef dat als hun kinderen God maar mochten kennen, dat dan de rest ook wel goed zou komen. Want zoekt eerst het koninkrijk Gods. En zij, uitgerekend zij, worden getroffen door dat onheil als die plunderende Syriërs dat dorpje waar ze wonen aandoen. Terwijl de buren en verderop in de straat en in de volgende straat de Baalsdienaars ongemoeid bleven. Hoe kan dat? Er staat toch in de schrift, Heere, gij zult de vlijt van die u zoekt vergelden. Wat blijkt daar nu van? Moet je je indenken hoe die ouders zich gevoeld hebben toen ze hun kind zagen wegvoeren door die soldaten. Ze hebben ze nagekeken, machteloos, totdat ze ze niet meer zagen. Ze zullen er misschien nooit meer terugzien. Moet u zich indenken hoe die hebben gewoeld in hun bed. Hoe die hebben geworsteld voor hun bed. Met God. Met de bange vragen die in hun hart oprezen. Probeer in de ziel van dat meisje in te komen. Ze ziet haar moeder nooit meer terug. Anders kan ze toch niet denken. Wat een angst. En wie weet waartoe die soldaten er allemaal hebben gedwongen. Wat een ellende ook voor haar. En zo is God bezig een weg te banen naar de genezing van Naaman. Achteraf zul je het zien en dan zul je het zeggen. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Maar nu moet zij en moeten haar ouders nog zeggen. Heere, uw pad is in de zee. En uw voetstappen worden niet bekend. En dat leert ons, ja, wat leert ons dat? Dat leert ons dat we maar moeten zwijgen. Als God in uw leven wellicht ook een onbegrepen weg gaat. Als hij voor uw gevoel ook alles verkeerd doet. Als de dingen zo geleid worden dat u er geen weg weer meer mee weet. En dat u misschien denkt, zou de Allerhoogste van mijn plagen en bittere rampen wel kennis dragen? Zijn er zoveel dingen in ons leven die we ook niet aanvaarden kunnen? Tegenheden, ziekten, zorgen, angsten. Ja, het is gelukkig niet verboden om het hart voor de Heere uit te storten, integendeel. En wat er dan ook is aan vrees en aan zorg, het mag gezegd
uitgezegd, uitgegoten worden. En ondertussen wacht op de Heere. Er is in het leven heel veel waar we niet overheen kunnen kijken, waar we zeker niet doorheen kunnen kijken. Maar er is in het leven van Gods kinderen ook heel veel waarvan de Heere zegt: wat ik doe, weet gij nu niet. En zo heeft de Heere dat ook tegen dat meisje kunnen zeggen. Wat ik doe, weet gij nu niet. Maar ge zult het na dezen verstaan. Nu niet. Nu kan het ook nog niet. Nu is de tijd daar nog niet voor. Nu kunt u het ook nog niet dragen. Nu zou het niet wijs zijn van de Heere om het te openbaren. Laat dan de beproeving maar voortgaan. Maar na deze, laat dan de kastijding er maar zijn in het leven van hen die God vrezen. Want de Heere kastijdt een iegelijk zoon die hij aanneemt. Laat de kastijding er dan maar zijn. Met al de pijn die je doet. Als die tegenwoordig is, is die toch geen zaak van vreugde, maar van droefheid. Maar na deze werpt ze van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid. Degene die erdoor geoefend worden. Zit u met een hoop vragen, met een hoop onoplosbare raadsels. Vraag aan God om de genade van het geduldig wachten. Vraag niet: Heere, laat het me zien, laat het me nu zien. Vraag aan de Heere: Heere, leer mij volgen. Leer me volgen. Houd in uw weg het oog op God gericht. En was er toen wrok in het hart van die slavin van de vrouw van Naaman? Je zou zeggen, er is alle reden toe. En je zou ook zeggen dat er alle reden toe was toen zij begon te ontdekken dat er met de gezondheid van haar meester iets niet in de haak was. Dat zullen ze haar niet rechtstreeks verteld hebben. Maar ja, als je er elke dag in huis bent en je let op de gezichten van je meester en van je meesteres, dan zie je dat daar zorgen op afgetekend staan. En als je nog eens goed oplet en je vangt zo hier en daar eens een woord op, dan begin je het wel een beetje te begrijpen waarom er zulke zorgen zijn. En dan zouden u en ik hebben begrepen, best hebben kunnen begrijpen als ze gedacht had: net goed. Net goed. Dat is de straf van God. En toch is ze zo niet. Ze heeft zielsmedelijden met haar meester en met zijn vrouw. En ze wenst hem geen onheil. Genade heeft haar ook vergevingsgezind gemaakt. Genade heeft haar zo beïnvloed dat zij het goede voor Naaman zou willen zoeken. Maar wat kan zij voor hem doen? God heeft haar ervoor bewaard dat ze bitter zou zijn. Maar wat kan ze er nou voor doen, voor die man en voor zijn vrouw? Zij komt uit een land waar een machtig God gediend wordt. Ik weet wel, zo zegt ze tegen zichzelf: de meeste van mijn volk dienen die God niet, maar wij thuis mogen hem wel kennen. En uit de geschiedenis, voor zover ik die weet, weet ik toch van de grote daden Gods. En ze weet ook, daar hebben de ouders ook van gesproken, ze weet ook van die profeet, die dienstknecht van de Heere, Elisa, en van zijn voorganger, Elia. En ze weet dat God nog leeft, dat hij nog werkt, dat hij nog wonderen doet en dat hij ook zelfs melaatsen kan genezen. Heeft hij dat wel eens gedaan? Ik weet het niet. De Bijbel vertelt ons van geen ene genezing van een melaatse voor die tijd. En toch gelooft ze dat God het kan. Wat een groot geloof. Het zal wel eens aangevochten geweest zijn. Alles staat niet altijd op een rijtje. Alles is voor dit vereenzaamde meisje dat elke nacht nog om de moeder huilt. Ook al is een groot raadsel geweest. En zij heeft het een tijd lang waarschijnlijk ook niet gedurfd om erover te praten. Want wie is zij? Zal zij zich, slavin die ze is, bemoeien met het huwelijk van haar meester en meesteres? Zal zij de moed hebben om tegen haar meesteres iets te zeggen? De kans is groot. Zeer waarschijnlijk is het dat ze direct te horen krijgt. Blijf bij je werk, daar moet jij je niet mee bemoeien. Dat is jouw taak niet. Jij bent slavin hier, weet je? Maar op zekere dag ligt het zo voor in haar mond dat ze het niet meer verbergen kan. En voordat ze er eigenlijk erg in heeft, heeft ze het zoals in een impuls gezegd toen ze daar alleen met haar meesteres was. Och, of mijn heer ware voor het aangezicht van de profeet die te Samaria is, dan zou hij hem misschien van zijn melaatsheid kunnen ontledigen. Zomaar in één keer heeft ze het gezegd. En ze schrikt eigenlijk van haar eigen woorden. Maar het is er nou uit. Alleen ze zei het zo niet zoals ik het las. Want misschien is er voor haar niet bij. En misschien, nee, zo zou hij hem van zijn melaatsheid ontledigen. Ze is er zeker van, die God wiens daden ze niet begrijpt, die God met wie ze soms in stille ogenblikken worstelt in de benauwdheid van haar ziel, die God heeft bij haar toch zoveel respect en krediet dat ze het tegen die vrouw van Aman durft zeggen: laat uw man toch naar Israël gaan, daar zal hij genezen worden. Maar melaatsheid is ongeneeslijk. Ja, dat is ook zo. Maar niet voor de God die ik ken. Niet voor de God die ik mag geloven. Zo zou hij hem van zijn melaatsheid ontledigen. En met alle aanvechting heeft ze er toch vrijmoedig over gesproken. Kijk, zo kan het ook. En dan hoef je nog niet eens oud te wezen. Dit was een meisje. Ik ga niet gissen naar de leeftijd. Maar dit was een meisje. Een jonge, een kleine jonge dochter, zo staat er. Met zoveel vertrouwen in de God van Israël, dat ze zijn dienst vrijmoedig aan die heidense meesteres durft aanbevelen. En die met garantie, waar ze het vandaan haalt, bij God vandaan natuurlijk, maar die met garantie kan zeggen: daar zal mijn Heer genezing vinden. Vrijmoedig. Terwijl ze vol met de problemen zat. Zou het niet een zegen zijn als er vandaag meer van deze meisjes waren? En meer van deze jongens? En meer van deze mannen en vrouwen in een wereld die vol is van Naamans. Amen. Psalm 37, het derde vers. Laten wij samen danken en bidden. Heere, we hebben uw woord mogen beluisteren, dat ons spreekt van de diepe val en de verlorenheid van ons mensen. En dan is er geen goed van de mens meer te zeggen. Meelaats, met al de consequenties daarvan. Verloren liggen we, Heere, en er is geen redden aan. Geen verlossing van ons uit. We hebben ook gehoord dat u in dat geval van Naaman bezig was de verlossing al voor te bereiden. Op zo'n wonderlijke, op zo'n onbegrijpelijke, ondoorzichtige manier. Wat ons tegelijkertijd weer in aanraking bracht met dat mysterieuze van de gang die u in het leven van de uwen vaak gaat. Het onbegrijpelijke van uw weg, Heere, waar een mens het zo moeilijk mee kan hebben. Maar toch, o, wat een wijsheid, wat een goedheid, wat een genade voor haar en voor Naaman. Heren, wij danken u ervoor dat u voor verlossing zorgt. En dat u een mens er ook mee in aanraking brengt met het woord van de verlossing. En zo zijn wij geestelijk melaatsen vanmiddag toch ook in aanraking gekomen met het woord dat van verlossing spreekt. Er is een God die melaatsheid genezen kan. Die zonden vergeven kan. Die een middelaar gegeven heeft. Heren, bij u moeten we zijn. En zoals dat meisje het met zekerheid mocht zeggen, zo mag het ons ook met zekerheid verkondigd worden. Wie u aanroept in de nood, vindt niet misschien, maar vindt uw gunst oneindig groot. Heren, mogen wij die weg gaan. Voor het eerst of bij vernieuwing. En wil zo uw woord nog heiligen aan ons hart. En nog zegenen en gebruiken als een middel in uw hand. Om ons die zaligheid, die geestelijke genezing bij u de Heere te doen zoeken en vinden. Wees ons nabij. Heere, geef ons mensen die het vrijmoedig mogen getuigen. Dat er een God is die leeft en dat er een God is die genade bewijst. Heere, geef ons jonge mensen, jongens, meisjes, die het zo vast mogen weten dat ze het ook met zoveel zekerheid mogen zeggen. Te midden van een wereld die zo ziek is, zo verloren. Heere, bewijs ons uw genade, om Jezus wil. Amen. Psalm 77, het vierde en het achtste vers. Ik dacht hoe ik God met vreugd voor deze op mijn snaren had geprezen. En heilig zijn, o God, uw wegen.
Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.